Welkom bij de podcast Financiële Rust voor Ondernemers. Mijn naam is Jeroen Zuurveld. Ik ben de financieel levensplanner van Nederland en ik begeleid ondernemers om betere financiële keuzes te maken. Keuzes waardoor ze nu, maar ook later kunnen leven zoals zij dat het allerliefste willen. En vandaag wil ik het graag met je hebben over een van de grootste uitgavenposten die we hebben. En hoe je een soort van verantwoord ook je uitgaven kan gaan verhogen. En welke ideeën je daar het beste bij kan hebben. En dan heb ik het in dit geval over een auto. Afgelopen week was ik samen met mijn gezin op vakantie. We waren in Zuid-Frankrijk om een week te gaan golfsurfen. Het is altijd een onwijs leuke week waarin we met heel veel Nederlandse gezinnen aan de Atlantische kust zitten en de beste spot zoeken, 's avonds lekker relaxen met elkaar. Het is altijd een heel goed sfeertje en het is gewoon onwijs leuk om te doen. Maar op de allerlaatste dag gingen wij tapas eten in San Sebastian en op de terugweg. Nou, onze auto die kwam de heuvel bijna niet meer op bij de Pyreneeën. We gingen met 60 km per uur de snelweg op. Dus ja, die auto die was al een beetje aan het pruttelen, maar hij begaf het nu echt. En ja, ik heb zelf een hele oude auto. Ik heb het laatste keer aan een klant verteld en die zei van nou, dat is echt niet duurzaam wat jij doet. Toen zei ik nou, is het niet heel erg duurzaam als ik juist een auto opgebruik? Nou, zij was expert op het gebied van duurzaamheid en vond dat echt een onwijze confirmatiebias die ik had. Confirmatiebias is dat je, als je ergens in gelooft, dat je vooral informatie ziet die jouw mening bevestigt. He, dus nou ja, volgens haar was het zeker zo dat op een bepaald punt het echt veel beter is om een nieuwere auto te kopen die duurzamer is. Nou, grappig wel trouwens, want ik ging die confirmatiebias even checken. He, van is een oude auto nou duurzamer dan een nieuwe auto? Nou, en dan krijg je dus een heleboel websites die dat beeld bevestigen. Dus je kan heel makkelijk daarin waarschijnlijk ook het tegenovergestelde argumenteren. Maar goed, onze auto, die inmiddels 17 jaar oud was, heeft het begeven en staat op dit moment dus nog ergens bij de Frans-Spaanse kust. Want hij wordt gelukkig wel gerepatrieerd. Maar nou ja, wij stonden in ieder geval stil. En het was mij nog nooit overkomen. Ik sprak later met mensen die dat regelmatig overkomen is. En ik ben er ook achter gekomen dat het niet aan de leeftijd van je auto kan liggen. Want het zijn soms ook mensen met hele nieuwe auto's die dit overkomt. Maar goed, wij hadden dus een oude auto. En nou, vervolgens heb je heel veel gedoe. Word je afgesleept. Sta je op een of ander industrieterrein. Vervolgens met een taxi naar een ander industrieterrein in Spanje om een andere auto op te halen. Ik heb nog nooit gebruik gemaakt van mijn verzekering op het gebied van pechhulp, maar nu wel. En ik was heel blij dat ik het had, want het was echt fantastisch. Dus dat is echt een verzekering om zeker aan te raden. En het mooie was ook nog, we kregen dus een vervangende auto. Dat was een Nederlandse auto, dus blijkbaar was er ook iemand die die auto van Nederland naar Spanje had gebracht. Maar in ieder geval, wij kregen een prachtige BMW X3 van 3 maanden oud. En ik had opgezocht, hij had een nieuwwaarde van bijna 78.000 euro. Dus laten we zeggen, we gingen er niet op achteruit op de terugreis. Ik bedoel, het was gewoon echt een feestje. En ja, toen gebeurde natuurlijk wel iets interessants. Want we zaten lekker relaxed op de weg naar huis. De meeste van onze spullen konden mee. Het enige waar ik me echt zorgen om maak, dat zijn mijn surfplanken, want die liggen nog steeds in de auto. En eigenlijk zijn die misschien wel meer waard dan de auto zelf. Maar goed, we waren onderweg naar huis. En dan word je toch wel ja, heerlijk verwend in zo'n nieuwe auto. En ga je dus nadenken, ja, weet je, wij rijden wel altijd in zo'n oude auto. En dat is ook heel goedkoop, want ik zal zo meteen even uitleggen waarom dat zo goedkoop is. Maar ja, zo'n nieuwe auto is toch wel heel erg relaxed en ik werd er toch wel heel erg hebberig van om zo'n mooie auto te hebben. En nou ja, op de weg naar huis begon ook bij mij de gedachte van ja, weet je, hoe duur is het straks om die auto te repareren? Is die totaal los? Wat gaan we dan doen? En die gedachten, nou, die wil ik graag met je delen van, weet je, sowieso is natuurlijk een auto is misschien wel een van de duurste dingen die je kan doen. Autorijden is vaak duurder dan bijvoorbeeld het bezitten van een huis. En sommige mensen hebben nog meerdere auto's. Nou, laten we vooropstellen, als je zo'n BMW X3 koopt, is het zeker vaak duurder dan iemand zijn gemiddelde huis. Dus ja, en wat is nou verstandig bij zo'n beslissing? Wanneer moet je dat nou doen? Wanneer moet je dat niet doen? En welke overweging wil je daarin maken? Nou, dat leek me een goed onderwerp om met jullie te delen. Ook met name omdat ik het dus nu zelf had meegemaakt. En waarbij ik eerst dus een hele rationele keuze had gemaakt, ik nu toch begon te twijfelen. Want ja, je gaat toch denken, ja, ik wil dit eigenlijk ook wel. En ik zou het ook nog kunnen betalen, want dat is ook nog een keer het punt. Ja, ik zou ook nog een keer zo'n mooie auto kunnen kopen. Dus ja, waarom zou je het dan niet doen? Maar goed, weet je, een van de punten is, het feit dat het op je bankrekening staat, wil natuurlijk niet zeggen dat je het uit moet geven. Dus hoe ga je hier nu mee om? Nou, eerst even de huidige situatie. Wat wij dus hebben is wat ze noemen een youngtimer. En een youngtimer is een auto die 15 jaar of ouder is. En eigenlijk, ik ben er wel van overtuigd dat een youngtimer hebben is de goedkoopste manier van autorijden. Nou, waar zit dat voornamelijk in? Als je een youngtimer wil rijden, dan moet je dus een auto hebben die 15 jaar of ouder is. En je moet ondernemer zijn. Dus het betekent dat de auto op naam van het bedrijf komt te staan. En waarmee dus de auto eigendom is van jouw bedrijf. Dat kan een eenmanszaak zijn, maar dat kan ook bijvoorbeeld een BV zijn. Nou, wat vervolgens, doordat die auto eigendom is van het bedrijf, kan je alle kosten die te maken hebben met die auto, kan je in aftrek brengen van je winst. Dus stel dat je bijvoorbeeld 100.000 euro omzet maakt, dan moet je daar vanaf je kosten halen. Dus dat zijn misschien kosten die te maken hebben met de software die je gebruikt, of de adviseurs die je gebruikt, maar dus ook de auto. En op het moment dat je die auto dus gaat gebruiken voor je bedrijf, dan kan je dus bijvoorbeeld brandstofkosten in aftrek brengen, verzekeringskosten, afschrijvingskosten, onderhoudskosten, van alles kan je in aftrek brengen. Nou, zolang jij die auto alleen zakelijk gebruikt, verandert er op dat moment niets. Maar de meeste mensen gebruiken een zakelijke auto ook privé. En dan komt het stukje bijtelling daarbij. Dus je hebt aan de ene kant een soort van fiscaal voordeel. Want stel dat je bijvoorbeeld 100.000 euro winst zou maken, en even voor de makkelijkheid, stel dat de autokosten 10.000 euro zou zijn. Dus eigenlijk wat er dan gebeurt, is dat jouw winst van je bedrijf gaat van 100.000 euro naar 90.000 euro. Dus je hebt 10.000 euro aan autokosten uitgegeven en daardoor neemt jouw winst af. Nou, over die 10.000 euro hoef je minder belasting te betalen, of hoef je geen belasting te betalen. Dus daar zit het fiscale voordeel. Dus afhankelijk van het belastingtarief waar je in zit, ontstaat daar dus een fiscaal voordeel. Dus bijvoorbeeld als je ZZP'er bent, dan is dit een groot voordeel, want heel veel ZZP'ers zitten vaak in het hoogste belastingtarief. Dus heb je hier vaak, ja, even laten we zeggen, grofweg 50% korting op alle autokosten die je hebt. Nou, als je een gemiddelde auto hebt, dus die een gemiddelde auto kost, zal ik zo meteen opkomen, ongeveer 800 euro in de maand. Nou, als je daar dus 50% korting op krijgt, dan rij je eigenlijk voor 400 euro in de maand. Nou, wat er dan vervolgens speelt, is dat als je die auto privé gaat gebruiken, dan zegt de Belastingdienst, dan moet je ook bijtelling rekenen. Dus dan, waar je dus aan de ene kant een aftrekpost zakelijk hebt, krijg je privé bijtelling. Dus eigenlijk zeggen ze, jouw inkomen is hoger dan wat het feitelijk is, zeg maar, doordat je een soort van voordeel haalt uit het privégebruik van iets wat zakelijk is. Nou, die bijtelling is normaal gesproken gebaseerd op de nieuwwaarde van de auto. En wat je daarbij dus heel vaak ziet, is dat die bijtelling, doordat die gebaseerd is op de nieuwwaarde, dat die feitelijk ongeveer net zo hoog is als de aftrekkosten. Dus zeker sinds dus dat elektrische auto's bijvoorbeeld eigenlijk veel minder fiscaal voordeel hebben in de bijtelling, is eigenlijk de bijtelling ongeveer hetzelfde als het bedrag wat je aan kosten kan aftrekken. Dus het fiscale voordeel is voor heel veel mensen minimaal. Dat verandert echter op het moment dat die auto 15 jaar of ouder is. Want op dat moment wordt de bijtelling niet meer gebaseerd op de nieuwwaarde, maar op de dagwaarde. Nou, stel dat je een auto hebt van 15 jaar oud, dan is die dagwaarde natuurlijk heel erg laag. Het bijtellingspercentage is wel veel hoger, dat is 35%. Maar voor de meeste mensen zit daar gewoon een enorm fiscaal voordeel in. Dus in ons geval kwam het erop neer dat we voor ongeveer 300, 350 euro per maand netto konden rijden in een auto. En daarmee alles konden doen. Weet je, zowel woon-werk, verkeer, vakantie, alles. Het nadeel was dus misschien wel dat het een oude auto was en die wat minder betrouwbaar was. En dus nu ons letterlijk aan de kant zetten. En dus er is wel een prijs te betalen. Naast deze auto had ik nog een abonnement waarbij je gewoon een auto kan lenen of voor een dag, zeg maar, dat was onze tweede auto. Dus ja, qua financiën was het heel goed. Alleen dus op de weg naar huis werden wij toch wel lekker verwend door die heerlijke BMW, waarbij we dachten, ja, weet je, wat gaan we hiermee doen? En ja, ik werd er wel heel hebberig van. En vervolgens ging ik op zoek naar allerlei mooie auto's en dingen en zo. En toen dacht ik van, ja, maar weet je, hoe maak je hier nu een goede keuze in? Nou, en uiteindelijk wat ik altijd doe met klanten is dat we gaan kijken naar bepaalde uitgangspunten, principes die je wil hanteren. Nou, en toen ik dat ging doen, toen werd eigenlijk heel snel duidelijk wat ik moest doen. Het hielp trouwens ook enorm om die auto weg te brengen. Want op het moment dat je het eigenlijk niet meer hebt, dan kan je vaak een stuk rationeler nadenken. Dus, maar goed, mijn principes. Wat ik extreem belangrijk vind, is om flexibel te zijn. Mijn vrouw en ik hebben ooit een keer bedacht van, eigenlijk willen we kunnen leven van één salaris. En nou, dat principe, hè, dat zou moeten kunnen, en dat je daardoor eigenlijk weinig financiële druk voelt, dat vind ik gewoon heel erg belangrijk. En eigenlijk daardoor, doordat ik dat principe had, dacht ik van, ja, weet je, ondanks dat bijvoorbeeld het leasen van een auto tegenwoordig steeds makkelijker is, het betekent wel dat je je voor 5 jaar vastzet. En eigenlijk dacht ik, nee, dat wil ik gewoon niet. En misschien dat het zelfs dus wel voordeliger is, een lease. Hè. Ik heb daar wel eens een nieuwsbrief over geschreven. Maar ja, uiteindelijk vind ik die flexibiliteit dus zo belangrijk dat een auto zelf kopen eigenlijk daarin gewoon, ja, toch voorkeur heeft. Nou, wat we dus merkten was dat die BMW ons een enorm gevoel van veiligheid gaf. En dat we daar dus wel een stap in wilden maken, dat was ook wel belangrijk. Nou, en tot slot was eigenlijk voor ons wel dat wij dachten, ja, weet je, die BMW is eigenlijk veel te chic en luxe. Weet je, bij ons gaat altijd alle surfspullen erin, fietsen gaan erachter in. Het is altijd een zootje in die auto. Dus zo'n grote luxe bak, dat is eigenlijk gewoon helemaal niet geschikt voor ons. Daar voelen wij ons gewoon niet comfortabel bij. Nou, dat is op zich een fijn principe, want dat dempt de aanschafprijs enorm van je auto. Maar goed, dat was dus, hè, dat we dachten van, oké, dat is wat de nieuwe auto moet zijn. Want, nou ja, het begint mij wel zo'n beetje duidelijk te worden nu ik wat meer research heb gedaan, dat de kans groot is, nou ja, de verzekering brengt de auto terug, maar dat die totaal los wordt, ik denk dat de kans best wel groot is dat dat aanwezig is. Bovendien willen we wel een stap maken in die veiligheid, dus stel dat ik hem kan repareren, dan denk ik dat ik hem ga inruilen. Nou, hè, dus wat dus een van mijn principes altijd is dat je, en dat is ook iets waar veel van mijn klanten tegenaan lopen, is dat wat je ziet is dat als je meer gaat verdienen, dat je ook steeds meer uit gaat geven. En dat daar een soort van druk ontstaat, waardoor je continu meer moet gaan verdienen. Dus ook zo'n auto is dus een hele makkelijke manier om eigenlijk hoger in de kosten te komen. Nou, wat een hele simpele rekentool is om de kosten van een auto te berekenen, is door simpelweg een percentage te nemen van de nieuwprijs. En dit werkt bijna altijd. He, dus bijvoorbeeld die BMW X3, die zou mij, als je kijkt naar een leaseprijs als makkelijk, maar ook als je zeg maar een auto koopt, tweedehands of wat dan ook, maakt niet zo heel veel uit. Als je alles bij elkaar optelt, dus bijvoorbeeld afschrijving, dat heb je natuurlijk, brandstofkosten, onderhoud, belasting, maar ook een hele belangrijke is financieringskosten, die neemt mij dan niemand mee. Maar de financieringskosten zijn eigenlijk de kosten die je hebt. Kijk, stel dat je een auto koopt van, in dit geval 78.000 euro. Die 78.000 euro zou je ook kunnen investeren bijvoorbeeld. En dan kan je rendement mee halen. Of rente op een spaarrekening. Dus het kopen van zo'n auto kost eigenlijk rendement. En als je dat dus ook meeneemt, hè, dan zie je eigenlijk dat de jaarlijkse kosten van een auto liggen ongeveer tussen de 20% en 25% van de nieuwwaarde. Vaak zijn elektrische auto's zitten net iets goedkoper, maar gemiddeld zo 23%, 24%. Dus het grappige is ook eigenlijk, hè, dat de normale bijtelling voor een auto is 22%. En je ziet dus eigenlijk dat de autokosten eigenlijk ook behoorlijk goed daarop gebaseerd zijn. En ook eigenlijk als je een tweedehands auto koopt, dan klopt dat percentage ook behoorlijk goed. Dan heb je een tweedehands auto, heb je natuurlijk minder afschrijving, maar vaak weer meer onderhoudskosten. Dus grofweg kan je eigenlijk zeggen, als je goedkoper wil rijden, moet je simpelweg in een auto gaan rijden die een lagere aanschafprijs heeft. Dus alles heeft, de belangrijkste dingen hebben te maken met die aanschafprijs van de auto. Alles wat er ooit vervangen moet worden aan de auto is gerelateerd aan die aanschafprijs. Financieringskosten, afschrijving, vaak een duurdere auto gebruikt ook meer brandstof. Dus je ziet dat veel dingen daaraan gerelateerd zijn. Dus het is af en toe plussen en minnen, maar de aanschafprijs is vaak gewoon essentieel. Dus eigenlijk als je weet hoeveel je wil uitgeven per maand aan een auto, als je dat keer 4 tot 5 doet, dan weet je wat de nieuwwaarde is van de auto waar je naar op zoek kan gaan. Nou, wat dus belangrijk is, is dat wat je zou moeten realiseren is, als je zo'n beslissing maakt om iets te doen, is dat wat je eigenlijk niet wil, zeg maar, is dat jouw kosten op een gegeven moment zo hoog worden dat je te weinig overhoudt om te kunnen investeren voor later. Want dan gaat die balans tussen nu en later eigenlijk scheef. Dus grofweg zou je kunnen zeggen dat je ongeveer, afhankelijk van je leeftijd, maar 20% tot 30% van je inkomen opzij moet kunnen zetten voor later. Dus stel dat door een duurdere auto dat je nog maar 10% van je inkomen overhoudt, dan kan je eigenlijk wel zeggen dat je aan de verkeerde kant van de balans gaat zitten. Dus hoe doe je dit nou? Nou, wat ik zelf wel een leuke manier vindt om eens uit te rekenen van, wat zijn nou eigenlijk onze luxe uitgaven, is dat wat ik had gedaan, ook in mijn vakantie, is weer eens even terugrekenen van, nou, stel nou dat er bijvoorbeeld in ons gezin dat er een probleem ontstaat. Dat ik bijvoorbeeld een tijd niet zou kunnen werken. Wat zouden we dan kunnen schrappen in onze uitgaven? En toen ben ik dat dus even alles eruit gegooid. Dus ik ben de schoonmaak eruit gehaald, de kinderopvang eruit gehaald. Ik heb allerlei dingen eruit gehaald die we eruit zouden kunnen halen. En eigenlijk kwam ik dus tot de conclusie daarin, dat als ik keek naar gewoon wat wij minimaal nodig hadden om te kunnen leven en te kunnen doen, dan kon dat prima van één salaris. En dat gaf me ontzettend veel rust. En het inzicht dat eigenlijk alles wat we extra uitgeven, dat soort van luxe is. Want het probleem wat ik namelijk heel vaak zie bij mensen is dat, dat is ook een beetje dat gevoel wat zo'n nieuwe auto je geeft, is dat je raakt daar heel snel aan gewend. En dan is dat soort van je levensstandaard. En het is heel lastig om eigenlijk je daar los van te trekken en weer soort van op een lager niveau in te stappen. Ik heb dit zelf ook ooit meegemaakt, want toen ik zelf nog in loondienst was, 10 jaar geleden, had ik zelf ook een prachtige BMW trouwens ook was dat. En ik had heel veel moeite om afscheid te nemen van die auto, maar inmiddels rijd ik dus al 10 jaar lang in tweedehands auto's. En ik vind dat helemaal prima. Weet je, dat is een beetje datzelfde principe als dat je iets nieuws koopt, dan heb je maar heel kort genot daarvan. Maar je went dus heel gauw weer aan een nieuwe situatie. En het is dus goed om te weten dat eigenlijk, ik geloof dat iedereen wel ook daarin een stap terug kan doen en dan dus weer heel comfortabel zou zijn met die keuze. Dus die ruimte is er vaak gewoon. Nou, maar je kan natuurlijk prima is om die ruimte te gebruiken. Hè? En om dat voor een auto te doen, dat is natuurlijk iedereen zijn eigen keuze. Maar wat denk ik belangrijk is daarin, is dat je dus uitgaat van die principes. Dat je zegt van oké, als we nou onze luxe uitgaven bekijken, waar willen we dat dan aan uitgeven? Wat doen we daar dan mee? En als daar een auto in zit, waar moet die auto dan aan voldoen? Nou, en toen wij dat eigenlijk beter voor onszelf op een rijtje gingen zetten, hè, dan kwam er eigenlijk dus best wel makkelijk uit wat we wilden doen. Hè, dus het belangrijke principe van mij is eigenlijk dat wat ik geloof is dat er een percentage van je inkomen over moet blijven om opzij te zetten. Hè, dus dat is een soort van de financiële grens die er blijft. En als ik dan ging kijken naar, oké, wat is dan die auto, zeg maar, wat zou ik daaraan uit moeten geven? Nou, toen kwam eigenlijk wel voor onze conclusie dat we toch weer voor een tweedehands auto gingen kijken. En dat ik daarin een aantal dingen wel voorop ging zetten. He, dus veiligheid mag wel een stukje omhoog, want het autootje wat we hadden, nou, die voelde niet altijd even veilig aan ten opzichte van een nieuwe auto. Ik wil flexibiliteit, dus weet je, er moet gewoon weer een tweedehands auto komen. En ook kwam ik op dat stukje financiën uit. Dus uiteindelijk hebben we nu een auto gekozen die toch qua aanschafprijs de helft is van die BMW X3. Omdat ik gewoon weet dat dat ons flexibel houdt en dat deze auto vrij snel in de youngtimer regeling gaat. Dus waarbij ik dan ook nog een stukje fiscaal voordeel krijg. Nou, en tot slot, wat ook wel belangrijk is, we hadden een diesel en ik ga over naar een benzineauto. Misschien wordt het zelfs een hybride. Maar weet je, daarin doe ik ook nog voor het milieu een verbetering ten opzichte van wat we hadden. Nou, je kan dus heel erg vanuit dit perspectief ernaar kijken. Er is ook nog een heel ander perspectief om te kijken naar je uitgaven. En dit is een perspectief wat veel, ja, dit kan je eigenlijk alleen doen als je ondernemer bent. Want op het moment dat je namelijk ondernemer bent, dan is het mooie dat je inkomen flexibel is. Dus wat belangrijk is natuurlijk voor ondernemers, is ook als je zegt van, goh, hoe wil ik leven en welk inkomen heb ik daarvoor nodig? Als werknemer heb je daar minder ruimte in. Je kan natuurlijk als werknemer jezelf scholen, proberen promotie te krijgen. Maar als ondernemer is het vaak veel meer, hoe vorm ik mijn bedrijf? Ga ik dat op een andere manier bijvoorbeeld doen? En kan ik daardoor meer verdienen? Nou, vanuit dat perspectief, en ik ken ondernemers die op deze manier werken, die zeggen, nee, weet je, die BMW X3, dat is de manier hoe ik wil leven. Dat is wat ik graag wil. Dat is voor mij een soort van een droom. Dus wat ik ga doen is, ik ga die BMW gewoon kopen, want als dat de levensstijl is wat ik wil, dan moet ik vervolgens mijn inkomen verhogen. Dus het is een beetje het principe van onder druk wordt alles vloeibaar. Maar nou ja, dit is vaak niet hoe mijn klanten denken, maar dit kan wel een perspectief zijn. En het is ook een perspectief wat ik heel vaak gebruik voor klanten, juist om bewuste keuzes te maken. En die keuze kan dus ook soms juist zijn om te zeggen van, hé, ik ga juist goedkoper rijden of ik ga juist wat anders doen. Hè, dus ik hoop dat ik in deze podcast een aantal goede tips voor je heb gegeven. En nou ja, ik ben ook wel benieuwd hoe jij denkt over dat stukje duurzaamheid van een auto. Dus laat me dat weten. De volgende sessie ga ik het ook hebben over investeren in je bedrijf en hoe dat echt heel anders is dan waar ik het nu over heb, namelijk gewoon kosten waar je niks voor terugkrijgt. Dus ik hoop dat je dan weer gaat luisteren en wellicht tot een volgende keer. Dankjewel.